Ik ga even verder waar ik vrijdag ben geëindigd. De Bijbel zegt, als de duivel geweten had van het plan van God, had hij de Heer Jezus niet gekruisigd. Zo, je moet nooit bang zijn, de duivel is niet alwetend. Want hij wist ook niet dat Jezus, dat het plan van God was dat Jezus naar het kruis de dood in moest. En ik wil je vandaag laten zien waarom. Eigenlijk, ik had het over het zaad. En de kracht van het zaad, en ik wil dat vandaag oppakken, de kracht van het zaad. Dat zaad moest afgerukt worden van een boom en geplant worden in de aarde. En ik zeg vaak, opstandingskracht werkt alleen op dode plaatsen. Maar mijn revelation voor nu is, opstandingskracht werkt alleen op donkere plaatsen. Want zaad kan pas ontkiemen als het donker is. Ik kom zo nog even daarvoor bij. Als je je Bijbel, als je je Bijbel bij hebt, of je hebt je iPad, je telefoon, weet ik veel wat. Welke device ook, sla even op 1 Korinthe 15. Ik wil je even twee teksten daaruit aanhalen. Als apostel Paulus het heeft over wat er gebeurt met de opwekking. En wat er ook gebeurt met u als u sterft. Omdat op een dag dit ook met u en uw leven gaat gebeuren. De Bijbel zegt hier in 1 Korinthe 15 vers 36. Als je iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. Amen. Voordat je iets zaait, moet het eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En dan vers 43. Wat onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. De Bijbel zegt, toen Jezus in het graf werd gelegd, zijn lichaam zag er niet meer uit. Hij was niet aantoonbaar meer. Zo misvormd was hij. Maar hij stond niet misvormd op uit de dood. Ik denk, het is de allermooist mens die je ooit gezien hebt. Toen Jezus Christus opstond uit de dood. Maar hij was onaanzienlijk toen hij hing aan het kruis. Zo zal het ook zijn met jouw leven. Ah, oké dan. Nou, de Bijbel leert dat Jezus' leven was zaad dat in de aarde moest. Ik heb ontdekt in mijn tuin, alles was ooit eerst zaad wat ik nu zie als bomen en als planten. Eigenlijk alle dieren ook. Misschien mag ik wel zeggen, alles in de natuur was ooit eerst zaad. Ik weet niet of je dit wil horen, maar ook jij. Ik weet niet hoe ver ik terug moet gaan, maar zeg even tegen je naaste, ook jij. Je was ooit eerst zaad. Je was eerst zaad. Hey. En ik heb ontdekt dat zaad moet eerst sterven voordat het weer tot leven kan komen. En God zit in de business al vanaf het begin van de schepping in opwekkingskracht. Toen God zei, er zij licht. Dat was opwekkingskracht. En vanaf toen kwam alles tot leven. En God sprak alles tot aanzijn. Hoe? De opwekkingskracht. Dus ten diepste, als we ons helemaal even terugvoeren naar het begin. Wij zijn hier ontstaan door opwekkingskracht. En als je tot Jezus Christus, tot geloof bent gekomen, ben jij tot aanzijn geroepen door opwekkingskracht. En zo is je leven getransformeerd als het goed is. Zo is je leven veranderd. Ik was laatst met een man van God in gesprek. En we zaten een koffie te drinken, we hadden wat getuigenissen. Ik vertelde wat zaken in ons leven waar we mee bezig waren in de kerk. En plotseling uit het niets zegt hij, Arno, the door must first be closed for the anointing to flow. En oh jongen, deze kwam binnen bij mij. First, the door must be closed in order for the anointing to flow. We kennen een verhaal in de Bijbel waarin een weduwe is en die had geen geld. En de profeet zegt tegen haar, sluit de deur, gooi datgene wat je hebt, haal kruiken overal en gooi gene dat wat je hebt, de olie die je hebt, in andere kruiken over. En die zalfolie die kon pas vermenigvuldigd worden toen de deur dicht was. En een hele diepe openbaring deel ik alvast met je. De zalfolie, de opwekkingskracht van God, kan pas gaan stromen als deuren dicht zijn. Vaak bid jij voor je open deuren. Maar soms sluit God de deur, want dan pas kan opwekkingskracht gaan spelen. Ik wil je laten zien vandaag, zelfs in het graf, er moest een rots voor het graf. Waarom? Zaad kan pas ontkiemen als het donker is. Zaad kan pas ontkiemen in de dirt. En zo is het vaak ook in jouw leven, wat je niet door hebt. Maar soms moet de deur gesloten worden, voordat God echt kan werken. Jij begint te bidden, Heer, open de deuren. Maar er zijn engelen die zeggen, Heer, sluit die deuren. Want dan pas kan opwekkingskracht komen. Wat gebeurt er met zaad? Het zaad moet eerst sterven. Ook normaal gesproken zaad, ik heb nu een appelboompje, een druivenplantje, maar ik zie aan die appelboom, Ik zou het zaad uit die appelboom moeten halen, of eerst een appel eruit moeten halen, het zaad uit die appel moeten halen en het dan ergens in moeten planten. Zo eerst zal dat zaad gedisconnect moeten worden met de boom. Jezus moest ook eerst gedisconnect worden met de boom. Hij zegt over zichzelf in Johannes 12, vers 24, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar als zij in de aarde valt en sterft, zal zij veel vrucht voortbrengen. Waarschijnlijk kent u dit verhaal wel. Dit was een aantal jaar geleden, waren er Engelse onderzoekers die hadden in de graftombes in de piramides in Egypte, bij de graftombes daar van de farao's, hadden ze zaad gevonden. Voor die oude Egyptenaren was dat een teken van leven, van nieuw leven eigenlijk weer. En wat ze hadden gedaan, ze hadden dat oude zaad dat minstens 3000 jaar oud was, hadden ze weer opnieuw geplant. En wat gebeurde er? Wat voor wonder gebeurde er? Het kwam weer tot leven. 3000 jaar oud, dood zaad. Wat pas de kracht had, want het groeide niet in die graftombe. Nee, het groeide pas toen het geplant werd in de aarde. Oh, dit gaat ook heel diep over het leven van Jezus. Het zaad moet ook goed de grond in. Ik kwam tot de ontdekking dat het lichaam van Jezus, nadat hij was gestorven, werd gelegd in een, de Bijbel zegt, in een nieuw graf, waar nog nooit iemand eerder al in had gelegen. Nog nooit was er een lijk eerder daar gelegd. Nog nooit was er een dode daarin gelegd. Als ik het vandaag voor mag zeggen, nog nooit was er eerder zaad in geplant. En hij kwam op een nieuwe plek te liggen. En de Bijbel zegt, en het staat er bij elk evangelie met nadruk, er werd een grote steen voorgelegd. En de Bijbel zegt zelfs, die steen werd verzegeld. Als je hier vrijdagavond was, die grond werd goed aangestampt. Die steen werd verzegeld zelfs met twee wachten. Want die Romeinen wouden ervoor zorgen dat niemand ooit kon zeggen dat ze Jezus' lichaam hadden weggenomen of gestolen. Zo er was hun alles aan gelegen en de Farizeeërs dat die steen voor het graf zou liggen. Er is de duivel jou alles aan gelegen om jou in de donkerheid en de duisternis te houden. Maar wat hij niet weet, zaad heb dirt nodig, halleluja. Ha. Zo werd de Heer Jezus zijn lichaam daar gelegd. En een grote steen voor het graf. Nou, het mooie is, die steen werd niet van buitenaf weggenomen. Die steen werd de opstandingskracht van binnen. De Bijbel zegt, er kwam een engel. Die opwekkingskracht werd vanuit de hemel weggerold. Ai, 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 ai. Ik hoop daar zo nog iets over te zeggen. Het gehele zaad moet in de dirt. Ik vertelde ook vrijdag hoe dat vaak mijn frustratie was. Ik had dat eigenlijk niet goed door. Ik ben een boer. Echt gewoon helemaal geen boer. Helemaal geen verstand van. Ik ben gewoon een boer in boerderij. In de boerderij. Ik had niet door dat ik zaad gooide en zaad strooide. Maar als dat zaad niet helemaal bedekt was met aarde, komt het niet op. Dat was mijn frustratie. Vandaar dat ik morgen gras mag rollen. Maar ik had niet door dat als je gewoon zaad strooit, dat is niet voldoende. Er moet opnieuw aarde over al dat zaad komen. En als dat zaad helemaal donker is, helemaal omgeven door duisternis en door aarde, kan het pas zijn werk gaan doen. Dan komt pas die kiemkracht vrij. Jezus was geheel door het dodenrijk omgeven en hij was geheel in zijn lichaam in het graf, was geheel in donkerheid omgeven. En de Heer liet me zien, dit is wat er moest gebeuren. Dan pas komt kiemkracht vrij. Dan pas komt opstandingskracht vrij. Ik weet zeker, als je heel eerlijk bent, ik zou iedereen hier laten getuigen van hoe je tot geloof bent gekomen. Zal je, als je eerlijk bent, gaan vertellen over duisternis en donkerheid waar je in zat en waar je jezelf in had gebracht. En daar kwam die kiemkracht vrij. Iedereen die oprecht opnieuw geboren is, is ergens aan gestorven. Ik zeg soms, je kan pas opnieuw geboren worden als je bereid bent te sterven van je eigen ik. Zo, ook daarin werkt opstandingskracht op dode plaatsen. Opstandingskracht kan alleen op dode plaatsen werken. Ik heb 2 keer opstanding uit de dood meegemaakt. Dat was bij dode mensen, bij wat dood was. Opstandingskracht kan niet bij levenden werken. Daar werkt het leven al in. Maar opstandingskracht werkt bij datgene wat dood, zwak, ziek, misselijk, moeilijk is. En Jezus is een expert in dat. Hij was de eerste. En de deur, die rotsteen, die moest dicht. De deur moet dicht voordat opstandingskracht kan werken. Laat me een sleutel maken naar je gebedsleven. Jezus zegt, En dit is waar de opstandingskracht, waar de zalving stroomt in jouw leven. Wanneer je bidt. Bidden is heel makkelijk. Elke idioot kan bidden. De enige voorwaarde is dit. Wanneer je bidt, sluit de deur. Dat is hoe Jezus bidden uitlegt. Wij denken, het onze vader, dat hebben we een verheven religieus ritueel gemaakt. Wij denken dat dat bidden is. Jezus zegt alleen dit, hier begint het mee. Wanneer je bidt, sluit de deur. Want de zalving kan pas stromen als de deur dicht is. Heel menselijk gezien, als je elke keer de stem van je kinderen hoort en je bent aan het bidden, gaat het niet werken. Wanneer je bidt, sluit de deur. Wanneer jij wil gaan voor bovennatuurlijke vermenigvuldiging als deze vrouw, deze weduwe, sluit de deur. De zalving kan pas stromen als de deur dicht is. Jezus kon pas opstaan toen de rotssteen voor het graf was gelegd en het was verzegeld. Het was donker, het was duister. De deur moet dicht. En dan gaat het zaad op een gegeven moment ontkiemen en komt het tot leven. Afgelopen jaar kreeg ik een openbaring uit de Bijbel. En ik heb het met een heel mooi woord beschreven. Het is een beetje te ingewikkeld woord soms voor mezelf. Het Amos 9 vers 13 paradigma noemde ik het. Ik denk ik moet snel die titel veranderen, want niemand begrijpt wat ik bedoel. En zelf moet ik er ook een keer drie keer over nadenken. Maar ik noemde die dat het Amos 9 vers 13 paradigma. Ik wil even wat lijntjes maken met wat de Heer me heeft laten zien het afgelopen jaar. Hier staat in het woord, de dagen zullen komen, zegt de Heer, dat de ploeger de zaaier zal inhalen. Hoeveel kennen, is altijd een nare vraag, maar ik ga toch vragen, hoeveel weten nog waar ik toen over gepredikt heb? 1, 2, 3 handen, serieus. 4 handen, 5. Voor mezelf was het in ieder geval eentje die ik onthouden heb. Ja, dat is altijd het pijnlijke van een prediker, eigenlijk moet je dat nooit vragen, maar... Laat me dat heel even kort vertellen. Dit was een profetie uit de profeten, waarin de profeet vertelde, de tijd komt dat... Er niet alleen een zaaier zal zaaien, maar de oogster, de ploeger, die zal zo, de tijd zal zo versneld worden dat de ploeger de zaaier kan aanraken. Dat betekent dat er een bovennatuurlijke groei is, een bovennatuurlijke versnelling van de oogst. Normaal gesproken, ik zie de boeren bij ons in het dorp, ze zaaien en een half jaar later komt de graan boven of wat ze ook hebben geplant. Er zit 6 maanden tussen. Maar in het bovennatuurlijke groei, in de profetie die Amos krijgt, zal er geen 6 maanden tussen zitten. Er zullen maanden, zo niet weken, zo niet dagen tussen zitten, tussen de zaaier en de oogster. Hoeveel houden van een snelle oogst? Hoeveel houden van ROI, return on investment? Allemaal mooie termen waar ik over gepredikt heb, waar u allemaal niks meer van weet. Ai, ai, ai. Oké. Ik vertelde u over die ROI. En dat God zegt, de tijd is gekomen dat er een snelle oogst zal zijn. Ik geloof... Dat die tijd ook daar is voor ons. Ik leg u uit waarom deze profetie op ons toegepast kan worden. Maar laat me u even meenemen naar het leven van Jezus. Hij stierf van het kruis. Ze legden hem in een graf. En 3 dagen later stond hij op. En het zaad... Kijk, normaal als je een zaadje plant en dan komt het na een aantal weken komt het boven de grond. En dan gaat het heel langzaam groeien. Stel je voor dat het een appelzaad was. Dan wordt het een appelboom. Ik ben nu al 2, 3 jaar bezig met mijn appelboom voordat dat ding vrucht gaat dragen. En normaal duurt dat jaren voordat je dan een echte appelboom hebt. Die weer zaad bevatten en appels bevatten waar je weer nieuwe appelbomen mee kan planten. Maar kijk het leven van Jezus. Binnen 3 dagen transformeerde hij van zaad naar boom. En aan die boom hangen er weer allemaal vruchten. En aan die vruchten hangen weer allemaal zaad. En vandaag zit u hier 2000 jaar later omdat hij een boom was binnen 3 dagen. Zo alleen in zijn leven, want alle profetieën zijn eerst vervuld in Christus. In zijn leven haalde de maaier de zaaier in, dus die konden elkaar aanraken. Jezus werd gezaaid, 3 dagen later werd geoogst gelijk als boom. Dat is opwekkingskracht. Dat is bovennatuurlijk, dat is mindblowing, dat ga je niet begrijpen. Want er moet toch tijd tussen zitten. Het duurt toch 6 maanden. Jezus zou later daarvoor zeggen tegen de discipelen, nog 4 maanden en de oogst komt. Denken jullie dat, zegt hij? Jullie zeggen nog over 4 maanden, maar ik zeg u nu. Door opwekkingskracht. In het natuurlijke heeft het 4 maanden nodig, maar in het geestelijke met Jezus, ook in jouw leven. Ik stond er net daar in die worship, oh die worship jongens, dank jullie wel. Oh, jullie, alleen om mij hebben jullie zo gezegend, dank jullie wel, echt. Maar ik stond daar en in één keer, ja geef ze maar even een applausje, kom maar. Kom maar. Iedereen, dank jullie wel. Dat Het was zo dat de buurman met zijn hond gewoon binnenkwam lopen net. Die had het net uitgenodigd. Halleluja. Die kwam even luisteren. Wat gebeurt daar? Ja, daar hou ik van. Dat is Handelingen 2, hè? Wat gebeurt daar? Maar ik stond daar. En in één keer ervaarde ik hoe de Heilige Geest zegt, Arno, er is wind onder jouw vleugels. En er is wind onder de vleugels van God Center. En er is wind onder vleugels van de kinderen van God hier. Er is al wind. Jij maar denkt, ik moet toch fladderen? Ik moet toch fladderen? Nee. Musjes fladderen, arenden zweven. Het enige is, je bent afhankelijk van de wind. Als er geen wind is, heb je een probleem. Als je wind stil, je bent arend, je wind stil, dan wordt het... Maar de Heer zegt, er is al wind. Ik wil je zeggen, zus, je lacht nu. Ga even staan. Ja. De Heer zegt, er is al eens wind onder je vleugels. Er is al iets wind onder je vleugels. Er is al eens een krachtige werking van de Heilige Geest in jouw leven. En heel veel problemen worden op dit moment al opgelost, zonder dat je daar iets mee te doen hebt. Strek gewoon je vleugels uit. Beide. Strek gewoon je vleugels uit. Amen. Halleluja. Er is al wind. Oh ja, sorry. Maar er is al wind. Er is al wind. Er is al de uitstorting van de Heilige Geest. Er is al wind. Jezus transformeerde in 3 dagen van zaad naar boom met vruchten die weer zaad bevatten. Jezus zaad ontkiemde zo snel door opwekkingskracht. Zeg even tegen je naaste, er kan veel gebeuren in 3 dagen. Zeg even tegen degene voor je, schud hem even wakker. Zeg, er kan veel gebeuren in 3 dagen. Ook jij, ook jouw leven, als je het zaait in goede aarde. Als je jouw leven zaait in goede aarde, kan heel veel dingen gebeuren in 3 dagen. Als opwekkingskracht van God gaat spelen in je leven. Als de opstandingskracht gaat werken in je leven, kan er heel veel gebeuren in een hele korte tijd. Ik hou hem vast. Hou hem even vast. Nu in deze tijd waarin we leven, opstandingskracht werkt op dode plaatsen. In crisissen, in oorlogen, in moeilijke situaties. Dit is juist de tijd voor de kinderen van God om op te staan. Amen. Sommige mensen, ja, maar het is zo donker en duister, Arno. Je wilt niet weten. Oh, wat ik alleen wil weten is hoeveel opstandingskracht is in jou. Je wil niet weten hoeveel duisternis er is. Oh, het is dan tijd voor jou om te gaan staan. Het is dan tijd voor jou en mij om het licht te laten schijnen. Ja, het is donker en het is duister. Geef me aan in 2000 jaar kerkgeschiedenis wanneer het niet donker was en duister. Huh? Denk je dat het toen Jezus leefde niet donker was en duister? Alle kinderen werden uitgemoord toen hij geboren werd. Maar opstandingskracht werkt op dode plaatsen. En na de opstanding was de geschiedenis niet gelijk veranderd. Voor de apostelen en discipelen was het niet gelijk anders. Ik heb ontdekt dat het geloof werkt het meest krachtig in crisissen. En dus eigenlijk zou het moeten zijn, als ik dus een kind van God plaats in de crisis. Eigenlijk, er zijn 2 soorten mensen. Even, ik heb een kind van God en ik heb een ongelovige. En ik zou ze beide in de crisis plaatsen, dan zou ik het verschil moeten zien. Want de een zou opstaan en de ander die zou... Toch? Als je bekend bent met de opstandingskracht van de Heer. Nou, de Bijbel zegt in Efeze 1, ik hou van dat woord, hij heeft kracht gevrocht voor hen die geloven. Gevrocht betekent opgewekt uit het niets. Toen Jezus opstond uit de dood, stond hij niet alleen zelf op. We hebben erover gezongen vandaag. Misschien moeten we na de preek deze lied nog 1 keer herhalen. Toen hij opstond uit de dood, stond hij niet alleen op. Want hij wekte kracht op voor de gelovigen. Met andere woorden, hij gaf jou de potentie om ook. Amen. Hij geeft jou de potentie om ook. Die opstandingskracht ben je nu mee gelieerd. Daar is ook kracht in jou om op te staan. Wat ook je situatie is nu, hoe je ook voelt nu, waar je ook doorheen gaat op dit moment. Wat dingen ook met je doen, tot jouw emoties spreken. De kracht van God die in jou is groter. Oké, dat zijn 3 mensen, de anderen kijken me heel schapachtig aan. Sommige mensen zijn hier en denken, waarom ben ik hier? Je bent hier misschien om dit te horen. Misschien ben je hier om deze boodschap te horen. Gewoon opstaan. Sta op. Sta op. Jezus is de eersteling en jij bent de tweedeling of tiendeling, hoe je jezelf ook ziet. Nu werkt die kracht in jou en mij. Laat me een voorbeeld geven. Petrus werd later gevangen genomen. En de Bijbel zegt, hij werd bewaakt door 4x4 soldaten. En hij werd gebracht in een donkere gevangenis zonder licht. Iemand zegt, opstandingskracht werkt op dode plaatsen. Ik ga je nog een beter voorbeeld geven. Hier zijn twee mannen met de naam Paulus en Silas. De Bijbel zegt, ze predikten het evangelie, maar sommige mensen vonden dat niet zo leuk. En de Bijbel zegt, ze zorgden ervoor dat ze gevangen werden genomen. Ze werden gegezeld. Ja, als je de Passion even kan voorstellen, dit gebeurde bij Paulus en bij Silas. Hun kleren werden van hun lichaam gerukt en ze werden geslagen. Helemaal verbrijzeld en gebroken. De Bijbel zegt, ze werden in de gevangenis geleid in de binnenste kerker. Wat is de binnenste kerker? Er is geen licht. Er is geen tralies. Er is niks. En niet alleen werden ze in de binnenste kerker geleid. De Bijbel zegt ook nog eens, hun voeten werden gezet in blokken. Ze werden echt gelockdowned. Ze kwamen in lockdown. Nou ja, eigenlijk mag ik die vergelijking niet eens maken. Maar hun kwamen echt in lockdown in helemaal donkere plaatsen. Die opstandingskracht, ik ga je zo vertellen, was niet die aardbeving die kwam hoor. Weet je wat die opstandingskracht was? De Bijbel zegt, maar Paulus en Silas baden en zongen de lof van God. Daar is die opstandingskracht. Midden in die situatie, midden in die shizzle, midden in die strijd, midden in die duisternis, midden in die pijn. Hey. Hun lichaam sprak over pijn. Hun ziel was ultiem afgewezen. Het voorbeeld wat ze hadden was hun heiland die aan het kruis was gegaan. Dus qua perspectief hadden ze niet echt iets om op te hopen in het natuurlijke. Maar ze waren zo dankbaar, omdat ze Jezus hadden leren kennen. En de Bijbel zegt, ze mompelden niet. Wat wij soms doen, dan komen we in een moeilijke situatie en dan gaan we prevelen. Dan gaan we een keer heel zachtjes bidden. De Bijbel zegt, dat doen ze alleen in het dodenrijk. In het dodenrijk is gemompel. Maar de kinderen van God mompelen niet. Oh. De kinderen van God preken en zingen. Jouw buren en weet ik het wat, die klagen en mompelen, maar een kind van God zingt. Halleluja. Ik heb je vanochtend niet allemaal gehoord. Een kind van God, ze begonnen te zingen, te knagen, terwijl alles in hun lichaam was moeilijk. Er was alleen maar donkerheid en duisternis. En de Bijbel zegt, de gevangenen hoorden hun. Zo, ze zongen zo hard. Hun dankbaarheid was zo groot, ondanks hun situatie, die vele malen erger is dan die van jou en mij waarschijnlijk nu. Ondanks hun situatie waren ze zo dankbaar. En de Bijbel zegt, want ze zeggen niet alleen ze baden, ze zongen Gods lof, ze aanbaden. Ze zongen halleluja. Oh man, als je dat kan doen, midden in de situatie, dan is opstandingskracht aan het werk. En wat gebeurt er op het moment dat je zo gaat zingen? Ik denk dat alle engelen in de hemel die stonden te kijken. Ja, geef me één seintje hier. Eén knipper. Ik bedoel, u hoeft maar te knippen, Yahweh. U hoeft maar te knippen, Heer. Oh, ik denk dat Jezus, net als bij Stefanus, ook opstond van zijn zetel. Ik was in België laatst, dat was een zetel. Of bij Stefanus staat er, en Jezus stond, hè. Hij is gezeten aan de rechterhand, alleen bij Stefanus zie je hem staan. Ha. Als zijn kinderen in moeilijkheden zijn. Toen Stefanus het moeilijk had. Oh, Jezus was zo. Nu Paulus en Silas. Ze zochten connectie met hem, want ze baden. Jezus. Oh, één klikje. Één engel. Één aardbevingje. En dat ding brak zo open. Dat is opstandingskracht. Zo, je moet je helemaal geen zorgen meer maken de komende jaren als jij in donkere plaatsen wordt geleid. Het zou heel goed kunnen dat de geest van God leidt jou daar naartoe. Als we nu het verhaal lezen, denken we, wie heeft Paulus en Silas in de gevangenis geleid? Nu lezen we het verhaal en we denken, wie heeft Jezus naar het kruis geleid? Maar op het moment zelf zou het voor de natuurlijke mens lijken alsof het de duivel was geweest. Soms kan God jou leiden naar donkere plaatsen waar je misschien zelf niet eens wil zijn. En er is duister om je heen, er is geen licht en er is niemand daar. En wat ik vrijdag zei, en dan word je ook nog verdrukt en vertrapt. Halleluja, dat is alleen maar zegen, want de aarde wordt aangestampt. En dan blijkt de kracht van het zaad. Zie, de kracht van ons geloof als christenen is juist in deze situaties. De kracht van je geloof is als alles tegen zit. De kracht van geloof is als je wind tegen hebt. De kracht van je geloof is als je stormen doorgaat. De kracht van je geloof is als alles wegvalt. dan zal het zaad altijd zijn werk doen. En kiemkracht wordt vrijgezet. Als laatste schreef ik dit op. En misschien kan de worship alvast komen, worship team. Gods zaad staat op in donkerte en duisternis. Volk van God, dit is onze tijd. Ik ga nog een keer zeggen, dit is onze tijd. Je hoeft niet te wachten om op te staan. Zie, voordat Christus Jezus was gekomen, was die kracht niet vrijgezet. Maar nu is die kracht vrijgezet. Door jouw geloof ben je verbonden met die kracht. Zeg even tegen je naast, het is geen fabeltje. Hoeveel kijken wel eens naar The Passion? Ik moet je eerlijk zeggen, het einde is zo slappe hap. Jongen. Laat mij dat ding doen. Laat mij het maar regisseren. Echt, nee, maar echt serieus. Dan gaat iemand zeggen, ja, misschien of je het nou wel gelooft en niet gelooft. En misschien is het wel gebeurd. En alles ontkracht je wat daarvoor is gebeurd. Welke programma maken ze daarachter? Ja, moeten we verbidden. Alles wordt ontkracht. Want wij geloven niet in een fabeltje. En misschien, als het misschien hopelijk is het wel eens gebeurd. De Bijbel zegt, als jij niet gelooft dat Jezus opgestaan is uit de dood, is jouw geloof zonder inhoud. Iedereen kan geloven in een kruis. Ook dit moment sterven weer heel veel mensen voor hun land, voor andere mensen. Maar om op te staan uit de dood, dat kan niet. Dat is geen menselijk ritme, daar is God, daar is kracht, daar is bovennatuurlijk, daar is de hemel voor nodig. Halleluja. En nou zegt het woord van God, die kracht is in jou en in mij. Weet je hoe revolutionair dat is? Maar weet je hoe vaak ik het heb al zien werken in mijn leven op het moment dat ik met dode dingen te maken kreeg? Dode situaties, dode mensen, dode dingen, depressie, ongeluk, weet ik het wat voor duisternis. Dat is de plek waar je moet zijn. Ik moet je heel eerlijk zeggen, nu zoek ik het op. Ik ben nu een aantal jaar verder in mijn wandel met de Heer. Heel vaak zoek ik het op. Iemand ligt in het ziekenhuis. Nou, als ik kan, ik kom graag. Niet allemaal bellen straks voor je oma en je tante. Heel vaak, hè? Ik zei dat laatst ook. Als er iemand op sterven ligt, kom ik graag. Ze begrijpen mij nooit. Ook als iemand overleden is, ben ik daar graag. En ik merk altijd, door de opstandingskracht van Jezus, heb je de juiste woorden, heb je de juiste liefde, weet je hoe je moet handelen. En de liefde van God komt juist openbaar daar, in die donkere plaats. Ja, maar ik weet niet zo goed wat ik dan moet zeggen. Nee, Jezus zegt, de Heer, de Geest zal het je geven. Je hoeft je nou druk te maken als je op donkere plekken komt. Ja, maar ik weet niet zo goed wat ik dan moet zeggen. De Heilige Geest woont in jou, Hij gaat je helpen. Hij weet wel wat je moet zeggen. En soms hoef je niet eens wat te zeggen. Ja, zodra iemand een plantje boven de grond ziet, weet hij het al. Dan krijgt hij al hoop. Het is al zaad dat ontkiemd is. Halleluja.